Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl en Annette van Soest.
Zondag gaan de Fransen naar de stembus voor de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. En die strijd lijkt te gaan tussen Marine Le Pen van het extreemrechtse Front National en Emmanuel Macron van de liberale En Marche-beweging. Maar misschien is er nog een reizende ster, Jean-Luc Mélenchon, op links die er met de buit vandoor gaat. Wat gaat er in Frankrijk allemaal gebeuren? Welke gevolgen heeft dat voor de economie? Voor Frankrijk, voor Europa, dat gaan we bespreken met een panel dat aanwezig is hier. Rudy Wester, auteur en voormalige directeur van het Institut Néerlandais in Parijs. Daniel van Schoot, econoom bij de Rabobank, gespecialiseerd in onder andere Frankrijk. En in onze Haagse studio zit Arjan Korteweg, Frankrijk-specialist van de Volkskrant en auteur van het boek over Frankrijk, Surplus. Welkom allemaal.
Dankjewel.
Goedemorgen.
Bedankt.
Er zijn 4 kandidaten met allemaal ongeveer 20-21% van de kiezers op dit moment, blijkt uit de peilingen. Dat wordt een heel spannende strijd. Mevrouw Wester, heeft u een verklaring voor dat versplinterde beeld dat we zien?
In die zin dat je natuurlijk de versplintering in heel Europa ziet. Wat dat betreft wordt Frankrijk zomaar bijna een normaal land in die zin. Aan de andere kant komt het ook omdat klassiek links en klassiek rechts of conservatief in Frankrijk, wat altijd de twee grote partijen waren, dat ook niet meer bestaat in die zin. Dus het wordt versplinterd allemaal. En als derde verklaring, de Fransen weten echt niet wat ze moeten kiezen. Omdat het hele politieke establishment, wat vertegenwoordigd wordt door Fillon natuurlijk, die zit alleen maar met enorme schandalen om zijn nek.
Dat was voorheen in Frankrijk toch een pre?
Ja, omdat elke Franse politicus heeft een schandaal aan zijn broek hangen. Dus dat vonden ze wel normaal. Maar het wordt nu, omdat het zo slecht met Frankrijk gaat natuurlijk, en als dan Fillon pakken van €4.000 per stuk koopt, nou wordt het opeens veel duidelijker dat dat toch wel echt buiten de perken gaat.
U zei, die Fransen hebben eigenlijk geen idee op wie ze moeten stemmen. Wat voor beeld moeten we dan, wat voor waarde moeten we dan hechten aan die peilingen?
Nou ja, zoals overal aan peilingen moet je niet zoveel waarde hechten. Het zijn tendensen, hè, zoals dat heet. Maar goed, ze geven wel aan natuurlijk, peilingen geven tendensen aan, dat inderdaad er nu 4 mensen zijn, 4 koplopers die allemaal ongeveer rond de 20% halen. En dat is wel heel uitzonderlijk voor Frankrijk inderdaad. En heel belangrijk voor de eerste ronde natuurlijk. Le Pen zal die in elk geval wel halen. Maar wie van de 3 wordt de tweede tegen wie ze moet gaan vechten.
Meneer Korteweg, hoe spannend is het na die eerste ronde? Want er volgt dan een tweede ronde. Kunnen we daar al iets uit opmaken?
Ja, dat hangt heel erg van de uitslag van de eerste ronde af. Als je ervan uitgaat dat aanhangers van het Front National de meeste reden hebben om te gaan stemmen, het meest overtuigd zijn van hun kandidaat, meer dan die van Fillon en Mélenchon, dan had Le Pen de tweede ronde. En als zij dan tegenover Fillon komt te staan, dan krijg je een situatie waarin linkse Fransen over hun schaduw heen moeten springen. Ja. En alsnog voor Fillon moeten stemmen. Fillon heeft ze dat erg moeilijk gemaakt om zo'n stap te zetten. En dat is een andere situatie dan in 2002. Toen had je ook een tweede ronde met Chirac en vader Jean-Marie Le Pen. Chirac was toch meer een man van het midden dan de goed katholieke Fillon. Dus een tweede ronde Fillon-Le Pen zou heel moeilijk te voorspellen worden. Een tweede ronde Macron-Le Pen, dan mag je ervan uitgaan dat omdat Macron de middengroepen gaat trekken, en dat is toch in Frankrijk eigenlijk een moeilijk te benoemen, maar wel heel grote groep, en ook links wel ertoe kan verleiden om naar de stembus te gaan, dan gaat Macron het wel redden.
Ja. En we hoorden net van mevrouw Wester dat het in Frankrijk er slecht voor staat. Ik sla vandaag de Volkskrant open. En dan zie ik een artikel ingezonden door de heer Van Schoot hier naast mij. Met als titel Frankrijk, consumeer je vrolijk door de crisis.
Ja, dat was in eerste instantie. Dat is ook de analyse die we maken in dat stuk. In eerste instantie ging het in Frankrijk na de crisis eigenlijk beter dan in Nederland. Ze trokken snel bij. Dat was vooral omdat de vraagkant van de economie, dus inderdaad ook de consumptie, daar sneller bij trok dan in Nederland. Onder andere door de overheidsingrijpen, maar ook doordat zij op een andere manier sparen en lenen.
Ja, ze stoppen het niet in huizen of in pensioenpotten, ze kunnen het ook meteen uitgeven.
Precies, dus dat was op dat moment een voordeel. Maar je ziet dat nu op lange termijn is het ook een nadeel in die zin dat ze niet hebben doorgepakt aan de structurele kant, of aan de aanbodskant, noemen economen dat, van de economie. En daardoor zitten ze nu eigenlijk in een soort stagnatie, met als allergrootste probleem de hele hoge werkloosheid.
Ja, want dus u bevestigt eigenlijk de woorden van mevrouw Wester, Frankrijk staat er slecht voor.
Ja, slecht. Dat is altijd relatief. Hè? Ik bedoel, het is gewoon een welvarend land waar je ook graag komt.
Het is meer gegroeid ten opzichte van Nederland sinds de crisis.
Ja, het is ten opzichte van 2008 staat Frankrijk nog steeds voor ons, zo gezegd. Maar als ik kijk naar de structuur van de economie, hè, Nederland versus Frankrijk, dan staat Nederland er nu een stuk beter voor. En zullen we dat ook
zeker gezien de overheidsfinanciën.
Ja, dat ook inderdaad. Die is in Frankrijk loopt een stuk minder goed dan hier. Daar hebben ze nog een tekort van zo'n 3%.
Ja, en ik las dat in de periode Sarkozy-Hollande de staatsschuld iedere 3 dagen met 1 miljard is toegenomen gedurende 10 jaar lang.
Ja, dat klopt. Als je blijft uitgeven en niet groeit en ook niet extra inkomsten binnenhaalt, dan neemt je schuld toe.
Nou ja, plus het feit, ze rekenen zelfs de pensioenen niet mee, hè, in Frankrijk. En in Frankrijk zijn het staatspensioenen. Alle pensioenen worden door de staat betaald. Nou, die rekenen ze al niet eens mee met die 3%, want het zou het wel veel meer zijn. Dus het is ook een vertekend beeld. En inderdaad ging het beter met Frankrijk, want het was bijna voor Nederland een voorbeeld na de economische crisis. Kijk eens, Frankrijk kan het wel, en waarom moeten wij nu zo bezuinigen? Maar je ziet toch dat die maatregelen van Nederland wel goed geweest zijn. Want nu gaan wij vooruit. En Frankrijk, inderdaad, wat je zegt, dat stagneert. Het heeft vooral de aansluiting gemist bij alle technologische vernieuwingen. Het was natuurlijk een fantastisch land met geweldige innovatieve dingen. Ik noem maar de Concorde. Nou ja, de DS natuurlijk. De TGV. Het had fantastische ontdekkingen. En op de een of andere manier is dat helemaal blijven stilstaan, omdat de staat ze ook zo beschermd.
Precies, je ziet ook dat de uitgaven aan R&D in Frankrijk, hè, dus voor research and development, ontwikkeling en onderzoek, ja, zijn nog steeds de hoogste van Europa. Alleen het komt vaak op de verkeerde plekken terecht. In sectoren die toch al relatief aan het krimpen zijn, of het blijft gewoon sowieso aan de strijkstok hangen, omdat het systeem niet zo efficiënt werkt. En dan kom je eigenlijk bij het grootste probleem in Frankrijk op dit moment, is dat de overheid zich overal mee wil bemoeien en daardoor eigenlijk
dirigisme, in de weg staat. Ja. Dat was een keer een stuk.
Ja. Ja, dat is ook een traditie in Frankrijk heel lang geweest. En dat heeft ze ook heel erg vooruitgebracht, zeker in de jaren 70. In de jaren 80 hebben ze geprobeerd het roer een beetje om te gooien. En met de la rigueur wat bezuinigen. Maar dat is nooit echt met het volle hart gedaan, heb ik het gevoel.
Arjan Korteweg, welke kandidaat is economisch gezien het beste voor het land?
Nou, dat hangt er maar vanaf wat je als het beste formuleert. Ik wou even zeggen, ik heb dat stuk vanmorgen met enorm enthousiasme gelezen. Omdat je eigenlijk bijna nooit in Nederland een stuk leest waaruit begrip voor het Franse economische model spreekt. Dat vond ik heel erg fijn. Ik dacht ook wel, Frankrijk stond 120 jaar geleden in de top 5 van wereldeconomieën. Daar staan ze nog steeds in die top 5. Dus ze doen ergens ook iets goed. En wat ze goed doen, dat is voor ons vaak moeilijk te doorgronden. Je zag het wel bij het begin van de crisis, 2008. Toen hebben ze in de orde van 40 miljard overheidsinvesteringen gedaan in de economie. Dus heel veel projecten naar voren geschoven. En op die manier uit de staatskas gezorgd dat de economie een beetje op stoom bleef. En je kon toen zien dat ze beter door het begin van de crisis gingen dan bijvoorbeeld Duitsland of Nederland. En je kon toen ook al voorspellen, ja, maar dat gaan ze op termijn gaan ze daar de tol voor betalen. En dat zie je nu, want de Franse economie is er natuurlijk heeft alle reden om jaloers te zijn op Nederland.
De rekening wordt nu betaald. Ja.
Is dit nog altijd een aanloopje naar het antwoord op de vraag wie nou economisch gezien de beste kandidaat is?
Nou ja, ik denk dat ze een enorme vernieuwingsslag moeten maken. Die zit zeker niet bij de kandidaten op de vleugels. Want dat gaat echt een catastrofe worden als Mélenchon of Le Pen het gaat worden. Dat zit ook niet bij Fillon, want dat is toch een man van de staatsgeleide economie. Dat zie je ook. Hij trekt zijn steun van uit de grote bedrijven, waar Frankrijk heel sterk in is.
Maar een staatsgeleide economie heeft de Fransen dus de afgelopen 100 jaar... als ik u net nog eventjes in herinnering breng, niet altijd zomaar tegenspoed gebracht. Er zit ook een positieve kant aan.
Ja, omdat je als overheid... En als overheid heb je in Frankrijk hele diepe zakken. Dus je kunt steeds bijsturen. Je kunt via die staatsgeleide industrieën kun je bijsturen. Dat is wat je bijvoorbeeld bij Air France KLM nu ook ziet, dat ze dat doen. Dat gaat de tijd goed, maar dat gaat niet oneindig goed. Uiteindelijk moet je innoveren. En start-ups in Frankrijk, dat is wel een sterke sector. Ze hebben veel jonge, kleine bedrijven. De groei naar grote, naar wat wij in Nederland midden-kleinbedrijf noemen, die lukt niet. Dus de stap van een bedrijfje van 20 mensen naar een bedrijf van 500 mensen wat kan exporteren, die stap die zetten Franse bedrijven niet. Ja. En dat is een enorme rem op de economische groei.
Misschien zetten de Fransen wel een andere stap, namelijk een stap buiten de EU. Zometeen meer.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
We praten over Frankrijk en de Franse economie. En dat doen we in het licht van de komende presidentsverkiezingen. De eerste ronde staat op punt van niet beginnen, zondag pas. We praten er nu al over met Rudy Wester, auteur en voormalige directeur van Instituut Néerlandais in Parijs. Daniel van Schoot, econoom bij de Rabobank, gespecialiseerd in onder andere Frankrijk. En Arjan Kreeg, Frankrijk-specialist van de Volkskrant en schrijver van het boek Surplace. Daniel, jij wilde nog reageren op de moeizame sprong die start-ups kunnen maken van start-up naar MKB, scale-up, zoals we dat in het Nederlands lelijk noemen.
Ja, nee, dat is precies een voorbeeld waar dus inderdaad fout gaat met overheidsbeleid, doordat voor verschillende grote bedrijven dus verschillende regelgeving geldt, waardoor dus het moeilijk is een stap te maken, omdat je dan in één keer aan veel strenge regels moet voldoen en dus maar kunstmatig klein blijft.
Ja, meneer Wester?
Ja, en dat in de eerste plaats. De sociale lasten in Frankrijk voor inderdaad het midden- en kleinbedrijf zijn gigantisch hoog. Waardoor je dat ook een beetje uit je hoofd laat. De ontslagregels in Frankrijk zijn nog heel streng. Je komt heel moeilijk van een vast contract af. Iedereen wil ook een vast contract. Want alles hangt samen in die Franse maatschappij. Als je geen vast contract hebt, kun je ook niet een huis huren. Dus dat hangt allemaal met elkaar samen. Dus vandaar dat iedereen een vast contract wil. Waar dan die werkgevers weer niet af kunnen. Dus het is ontzettend. Het wordt door de staat vergemakkelijkt wel heel veel. Maar ze maakt het ook, zeker het midden- en kleinbedrijf, ontzettend moeilijk. En ik wilde ook nog zeggen, de staat is voor Frankrijk wel een paradox. Aan de ene kant verlangen ze alles van de staat, dat de staat alles voor ze regelt en dirigeert, et cetera. Aan de andere kant haten ze de staat. Zodra de staat iets doet, dan gaan ze meteen weer demonstreren, et cetera.
Dat hebben ze gedaan ook voor de arbeidsomstandigheden, voilà. De werkweken, de pensioenen. Ja. Ik las korte economische punten van Mélenchon, pensioenleeftijd omlaag van 62 naar 60. Een 32-uurige werkweek.
Nee, 30-uurige werkweek
ja,
zelfs.
Ja, en daar wilde je een 30-uurige werkweek van maken.
Ja.
En een staatsbaan voor het leven.
Ja.
Nou
ja,
dan ben je binnen.
Maar dan begrijp je dus niet dat een Fransman die enigszins benzine is op zo'n man kan stemmen. Want het is totaal onmogelijk. Dus vandaar dat als er een uitslag komt van Mélenchon uiterst links en Le Pen uiterst rechts, die allebei uit de EU willen, dan wordt het rampzalig. Als dat de uitslag wordt van de eerste ronde, dan kunnen we meteen wel ophouden met Europa.
Dat is wat hen bindt inderdaad, de afkeer van de Europese Unie. Is ook al hevig bediscussieerd in de verkiezingsstrijd, de Frexit. Kans erop is reëel, dat zegt in ieder geval de Franse ambassadeur in Amerika.
And frankly, it's not bragging, but if France is out of the EU, it's the end of the EU. And the end of the eurozone. So a lot of things will depend on the result of the French elections.
Is dit zo cruciaal, Daniel van Schoot?
Dat is zeker waar. Als Frankrijk eruit zou stappen, dan zou dat inderdaad zeker waarschijnlijk het einde van de Europese Unie zijn, zoals wij die kennen in elk geval. Alleen er zitten nog wel wat haken en ogen aan. Zelfs als Le Pen zou winnen, dan moet ze nog uit de EU stappen. Nou, ze zal gaan heronderhandelen. Nou, er zal waarschijnlijk niks uitkomen. Zal ze zeggen, nou, dan wil ik het aan mijn volk vragen. Maar het initiatief voor een referendum, want het staat in de grondwet van Frankrijk dat Frankrijk lid is van de EU, dat ligt bij het parlement. En in het parlement zal ze zeer waarschijnlijk in juni geen meerderheid halen. Dus zal ze trucken moeten verzinnen om dat alsnog...
Maar moet zij het aan het volk vragen? Als zij wordt gekozen, dan zou je ook kunnen zeggen... het volk heeft er al voor gekozen.
Maar het staat dus in de grondwet dat Frankrijk lid is van de EU. En om dat te veranderen moet je bij het volk zijn. En als je daar kijkt naar de peilingen... nou, dan komt het niet verder dan zo'n 20-25%.
Ja, ze heeft het ook beloofd hè, in haar verkiezingsprogramma... dat ze een referendum gaat voorleggen hierover.
Ja. Arjan Korteweg, uiterst links is tegen de EU. Le Pen, uiterst rechts ook. Hebben ze dezelfde motieven om Europa de rug toe te keren?
Er zit bij allebei een diep wantrouwen tegen Europa. Wat je bij Le Pen veel meer ziet, is echt het patriotisme. Dus dat zie je ook in haar economische model. Echt, koop Franse waar. Leg hele grote importbeperkingen op producten van buiten. Dus een tolmuur om Frankrijk heen.
Ja, is ze de vrouwelijke Trump?
Op een bepaalde manier zou je dat kunnen zeggen, ja. Daar zitten nog wel andere kanten aan die Trump dan weer niet heeft. Maar
En Mélenchon en zijn afkeer jegens de EU?
Bij Mélenchon is het een diep wantrouwen uit tegen de Moloch. Hij is zelf Europarlementariër geweest, trouwens net als Marine Le Pen. Hij heeft het van nabij gezien. Hij heeft een diep wantrouwen tegen... tegen de Brusselse ambtelijke molens. En hij vindt dat Frankrijk een soevereine staat moet zijn. En dat er weer veel meer beslissingsmacht in Frankrijk moet liggen. Ja. Dus zijn stap uit Europa is iets gematigder dan die van het Front National.
Er staat dus heel veel op het spel. Maar toch zijn er veel Fransen die niet van plan zijn om te gaan stemmen. Le Parisien schreef dat de grootste partij de niet-kiezer is. En die zou wel eens kunnen gaan winnen zondagavond. Waarom gaan er niet meer Fransen stemmen als het zo belangrijk is dit keer?
Ook weer tegen, het is absoluut een ontzettend diep wantrouwen in Frankrijk tegen de politici, tegen de politiek in het algemeen. Want de Franse staat mag dan wel goed gaan, wat we zo net zeiden, en goede dingen goed geregeld hebben, maar er zijn zoveel Franse burgers die er niets van merken. Dat is natuurlijk, het waren ook de Trump-kiezers, zullen we maar zeggen, maar die heb je in Frankrijk ook heel veel. Het is echt een heel erg arm land met die 10% werkloosheid.
Zijn ze daar wel mee bezig, politici? Want ik las een interessant citaat van iemand uit een banlieue die zei, zij bekommeren zich niet om ons, wij bekommeren ons niet om Frankrijk en om de politiek.
Zo is dat. Maar dat is de reden van die 30% die niet gaat stemmen. Dat is 30% inderdaad. Een derde die niet van plan is om te gaan stemmen.
Maar zijn die banlieues dan afgeschreven? Wordt daar niet meer in geïnvesteerd?
Nee, er wordt niet meer in geïnvesteerd. Ik bedoel, er wordt wel geïnvesteerd en er worden huizen gerenoveerd. Maar ook weer in die banlieues is de werkloosheid voor die jongeren is wel 30%. Maar vooral ook zonder perspectief. Ik had in Frankrijk, toen ik in Parijs woonde, vertelde iemand mij, want dat zijn districten met nummer 92 of zo aan het eind, of 93, dus niet 75, dat is Parijs, maar 92, 93. Als je
bij
sollicitatiebrieven, dan kom je er gewoon niet eens doorheen. Dus dat is iets waar ze veel te weinig aan doen aan de banlieues.
Een kleine tegensputtering vanuit Den Haag.
Ja, het is een heel complex aan redenen waarom mensen niet gaan stemmen. Maar een van de redenen is in ieder geval dat de klassieke verkiezingsmachines haperen. De socialisten hebben de afgelopen jaren alles verkeerd gedaan wat je verkeerd kan doen, en komen met een kandidaat die niet aanspreekt. Fillon leek op rechts, op klassiek rechts, de stemmen te kunnen verenigen. Maar bleek aan nepotisme gedaan te hebben de afgelopen jaren. En zich daar zelfs amper bewust van te zijn. Dus dan hou je drie kandidaten over die een veel minder coherente achterban hebben. Ik denk dat waardoor het voor de Franse kiezer veel minder gemakkelijk is en veel minder vanzelfsprekend om naar de stembus te gaan. Gewoon de grote machinerieën haperen, rechts en links haperen. De Front National stemmer zal wel gaan, want heeft zijn afwegingen gemaakt. Macron is een ongewisse factor, heeft niet zo'n apparaat als de grote partijen. Dus dat maakt het ook moeilijk om te gaan stemmen.
Dat de economische dualiteit die wordt benoemd door de Rudy op de arbeidsmarkt. Hè. Als je een insider bent, zo gezegd, je hebt een vaste baan, je kunt alles krijgen, een woning, et cetera. Nou, dan ben je blij. Maar als je daar niet in kunt komen, niet tussen kunt komen. En vooral zie je dat bij immigranten en vrouwen in Frankrijk. Dan word je natuurlijk heel ontevreden. En dat leidt tot extra polarisatie. En ja, dan kan ik me voorstellen dat je op den duur ook dat geloof verliest. Als je maar tegen zo'n muur blijft oplopen, tegen zo'n economische muur. En dan ofwel niet gaat stemmen of extreem gaat stemmen.
Wat zou er voor deze mensen veranderen als Frankrijk tot een Frexit besluit? Heeft Frankrijk veel geprofiteerd van Europa of juist niet? Ze zijn altijd netto betaler geweest.
Ja, Frankrijk profiteert hartstikke veel van Europa. Even heel concreet, de agrarische sector daar natuurlijk, die leeft een beetje op Europese subsidies.
En dat is ook de achterban van Le Pen.
Ja, maar die gaan ook voor een heel groot gedeelte niet stemmen, ook niet op Le Pen.
Ja, de boeren, ik heb een huisje in Midden-Frankrijk, Centre heet dat. En daar zijn de boeren inderdaad, het is de grootste subsidie. Die boer die leefde van het invullen van de subsidieformulieren voor Europa. Daar heeft hij nou geen zin meer in. Dus hij is gestopt met boeren en is nu klusjesman geworden. En zo zijn er zoveel boeren inderdaad die toch stoppen met boeren. Omdat ze zelfs met die subsidie, die afgebouwd wordt trouwens, van Europa. Niet meer redden. En dat Frankrijk is nog wel een rurale samenleving. Ik bedoel, we denken allemaal dat Parijs is. Maar het is één grote rurale samenleving.
Het is toch Toulouse tegenwoordig?
En Toulouse, ja. Maar
het moderne Frankrijk ontwaakt in Toulouse.
Toulouse, omdat daar de start-ups zijn. En de technische jongens en meisjes zitten daar. Inderdaad. En de Airbus. Kortom, die hebben industrie. Maar ook de industrie in Frankrijk. Nou ja, de auto-industrie heeft natuurlijk net Opel overgenomen. Dus dat is ook weer een victorie voor Frankrijk. Maar dat zijn uiterlijke symbolen. Ik bedoel, voor het grootste gedeelte van de Fransen is het gewoon ontzettend afzien. En vandaar dat Macron is de enige die hoop predikt. Dus vandaar dat ik ook denk dat Macron nog wel een kans maakt.
Oké, dat is dan, want ik wilde gaan afsluiten met een voorspelling. U zegt...
Ik zeg Macron, want hij is nog links, nog rechts. Dat zegt hij ook. Hij is midden. Maar de Fransen vinden dat weer eng. Omdat hij inderdaad geen politieke partij achter zich heeft. Okay. Het is een beweging om macht. Dus dat vinden ze heel eng. En bovendien staat hij voor verandering. Nou, dat vinden de Fransen ook heel eng.
Nog heel kort, Daniel van Schoot. Wat is uw kandidaat voor zondag?
Ik denk dat de eerste ronde wordt toch gewonnen door Le Pen waarschijnlijk. En dan de tweede door Macron.
Arjan Korteweg, tot slot.
Ja, daar sluit ik me bij aan.
Nou,
eerst Le Pen en in de tweede ronde gaat Macron het winnen.
Dank voor uw toelichting en voorspelling. Daar gaan we u natuurlijk ook op afrekenen. Een volgende keer.